Goed, laten we beginnen met het lezen van Jesaja 32. Het staat ook boven de samenvatting, die teksten die we gaan lezen met elkaar. Allemaal over het koninkrijk van Christus, dat is het thema ook. Dus 7 avonden over het koninkrijk. En heb ik een beetje uitgekozen omdat er heel veel verwarring is, ook vandaag over het koninkrijk. Je hoort heel veel over het koninkrijk praten. Het koninkrijk is nu en het koninkrijk moeten we uitleven. En we zijn koningskinderen en dat soort dingen allemaal. En er wordt ook veel over gerechtigheid gesproken. Dus dat je, laat me zeggen, sociale hulp verleent in deze wereld, dat zou dan het koninkrijk zijn. Of andere stromingen hebben het weer over wonderen en tekenen en genezing en herstel van het lichaam. En dat zou dan iets met het koninkrijk te maken hebben. Nou goed, al die invloeden die kom ik natuurlijk tegen overal. En sommige van deze heb ik ook zelf aangehangen. Maar in de loop van de jaren ben ik toch gaan inzien dat het koninkrijk van God iets anders is. En iets wat veel mooier eigenlijk is. En dat wil niet zeggen dat al die andere dingen verkeerd zijn of wat dan ook. Maar de kern daarvan, van wat het koninkrijk is, daar willen we graag over nadenken. Zodat we, dat is een beetje het doel ook, dat wij als gelovigen weten in deze tijd, hoe moeten we ons nou gedragen? Wat is nou het belangrijkste? Wat is nou Gods gedachte over een christen, weet je wel? Nou, Jesaja 32 uit het Oude Testament, daar lezen we de eerste 5 versen van. Ik kan een heleboel teksten kunnen uitkiezen over het koninkrijk. Jesaja 2, Jesaja 11. Ik heb er een paar genomen. Er staat, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen in overeenkomstig het recht. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden en de oren van wie horen zullen er acht op slaan. Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen. En de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden. En van een bedrieger zal niet gezegd worden, hij is vrijgevig. Dan één tekst uit hoofdstuk 33, daarover, over dat koninkrijk wat straks komt. Vers 24 van Jesaja 33. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. En dan hoofdstuk 66 van Jesaja. Dat is helemaal aan het eind. Of ik denk dat ik hoofdstuk 65 bedoel. Ja, hoofdstuk 65. Dat staat dus verkeerd op je blaadje. Jesaja 65 is het. Vers 17. Moet je even verbeteren. 65. Want hoofdstuk 66 is een ander verhaal. Hoofdstuk 65 van Jesaja, vers 17. Daar staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot een eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten, want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere en hun nakomelingen met hen. Het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. Nou, en dan nog even twee versen uit Daniël. Die heb ik hier wel vaker voorgelezen, maar dat is zo'n belangrijke tekst dat ik die toch even erbij wil pakken. Daniël 7. Ezechiël, Daniël, Hosea. Daniël 7. Even zoeken, daar is die. Vers 13. Ik, dat is Daniël, keek toe in de nacht visioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij en eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Tot zover. Ja. De komende avond hopen we dus stil te staan bij die term koninkrijk. En omdat er inderdaad, wat ik net zei, zoveel verwarring over is, wil ik daar graag helderheid over geven vanuit de Bijbel. Gisteren nog hoorde ik een preek van iemand, ook over het koninkrijk. En het ging dan voornamelijk over het herstel van de hele mens. Geest, ziel en lichaam. Dat zou dan het doel zijn van God. Zodra we in zijn koninkrijk zijn door bekering, mogen wij die kracht van dat komende koninkrijk manifesteren door mensen te genezen en mensen te herstellen. Nou, dat is niet wat het koninkrijk is. Dat zul je ook niet tegenkomen in de brieven van Paulus of van Johannes of van Petrus of wat dan ook. Nou, wat het wel is, daar zullen we zo naar kijken. Ik heb drie aspecten van wat het koninkrijk is onder elkaar gezet. De Bijbel belicht dat soms van verschillende punten. Het eerste is, en dat is heel erg mooi, het koninkrijk is de algemene regering van God over de aarde in alle tijden. Want hoewel de mens in zonde is gevallen door Adam, en wij hebben in hem gezondigd, hè, allen hebben gezondigd, zegt Romeinen 3 vers 23, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor die ene keuze van Adam, want wij waren allemaal in hem. Dat is moeilijk te begrijpen, maar hè, zoals Levi de tienden gaf aan Melchizedek in de lendenen van Abraham nog, hij was nog niet eens geboren, maar de keuze van zijn vader is zijn keuze, dat is nou eenmaal een wet. Ja, zo zijn wij allemaal zondaren. En ondanks dat deze wereld aan de vruchteloosheid onderworpen is, de Satan de overste van deze wereld is, toch kun je zeggen, is de wereld niet overgeleverd aan een soort wanorde. Maar God regeert in die wanorde. En dat doet hij vooral indirect. Ik heb daar een tekst onder gezet uit Daniël 4. Ik heb ze wat kleiner gemaakt, anders past dat niet op 2 A4'tjes. Daar staat een tekst die wordt gezegd tegen Nebukadnezar. Nebukadnezar is in het boek Daniël een voorbeeld van alle heidense leiders die God aanstelt. Tot op de dag van vandaag. Ja, Poetin, noem ze maar op, de leider van Iran vandaag, ik weet niet hoe die heet. Het zal op An eindigen, denk ik. De leider van Saudi-Arabië. Die mensen zijn allemaal door God aangesteld. Ik wil niet zeggen dat God met ze is in die zin. Hè? Maar hij zegt dan tegen Nebukadnezar, kijk maar, 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. En wat is nou de tragiek van het boek Daniël? Dat al die leiders altijd zichzelf verrijken. Nou, vorige week is Mugabe overleden. Die hebben het op het journaal gezien. Nou, weer zo'n voorbeeld. Die man heeft zichzelf verrijkt en zijn volk leed verschrikkelijke armoede. Maar toch is hij door God aangesteld. Niet omdat God op dat moment die man daar wil hebben, omdat het een man naar zijn hart is, helemaal niet. Maar God regeert in deze wereld, indirect. Door dingen te doen die wij niet zien of begrijpen. En als je het boek Job hebt, ik weet niet of je dat boek wel eens gelezen hebt, dan zie je dat Gods koningschap, Gods de regering in de omstandigheden van Job aanwezig is. Tuurlijk zijn er rovers, tuurlijk is er een storm. Er gebeuren allerlei vreselijke dingen, maar God heeft zijn hand daarin. Hoe dat precies zit, kan ik je niet uitleggen. Maar hij regeert in deze wereld, niets ontgaat hem. Maar hij reageert ook soms direct. Bijvoorbeeld, bij Sodom en Gomorra, in Genesis 19, moest hij ingrijpen. Dat was zijn directe ingrijpen in deze wereld. Dat gebeurt niet regelmatig, maar af en toe. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij Ananias en Safira in Handelingen 5. Ze hadden tegen de Heilige Geest gelogen. En God grijpt in, ze vallen zo dood neer. Ja? We zien het bij Herodes in Handelingen 12. Die ineens door wormen wordt gegeten. Door een engel van de Heer. Ingrijpen van God. Dat gebeurt nog steeds. Wij weten niet precies wanneer wel, wanneer niet. Dat nou een direct ingrijpen is van de Heer. Maar deze wereld is onder zijn heerschappij, maar nog niet direct. Want dat gebeurt straks door Christus als hij komt. Het is voornamelijk indirect. Maar wij mogen weten, en dat is de prachtige boodschap van 1 Petrus 5, dat hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 vers 7, wat er ook gebeurt, wat voor omstandigheden er ook zijn, dat is vertrouwen op hem. Ja, maar want hij regeert, hij is koning. God is koning, maar niet op een directe wijze, want dan zou alles onder zijn gerechtigheid geoordeeld worden wat zonde is. Maar dat gebeurt straks in het koninkrijk van Christus. Dus dat is het eerste. In de gemeente in Korinthe, lastig onderwerp, maar daar zie je in hoofdstuk 11 dat, ik zal het even voorlezen, dat God daar ook ingrijpt. En dat gaat dan over het avondmaal. Jullie kennen die tekst, vers 29 van hoofdstuk 11. Want wie eet en drinkt zichzelf een oordeel. Als hij niet het lichaam van de Heer onderscheidt. Dus betekent, als je niet doorhebt wat het avondmaal inhoudt. En je gaat als gemeente daar falikant tegenin. Dan eet je jezelf een oordeel. Wat is dat oordeel dan? Nou, daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken. En nogal velen zijn ontslapen. Dat is ingrijpen van de Heer in die gemeente. Snap je? Dat is dus de koningschap, het koningschap, algemene koningschap van God nu in deze tijd. Ja? De Heer Jezus noemt de Vader de Heer van de hemel en aarde in Matteüs 11 vers 25. Hij is de Vader, Heer van de hemel en aarde. Dat betekent, hij heeft heerschappij, wat er in de hemel gebeurt. Ook al is Satan daar met zijn engelen. En daar moeten wij leren op volkomen te vertrouwen. Ook als gebeuren er soms dingen die we niet begrijpen, die we heel erg vinden. Dat kan ik ook niet altijd antwoord op geven. Maar we mogen vertrouwen dat de Heere God voor ons zorgt. In al die dingen. Ja? Dat is het eerste. Gods algemene regering is zijn koninkrijk. Het is nu vandaag het koninkrijk van God. Als het gaat om zijn algemene regering. Maar dat is nog niet alles. Want het tweede is, en dat is heel belangrijk, daar gaan we een ander keertje over nadenken. Maar iedereen die tot bekering komt, die voegt zich onder de heerschappij van Christus. Ja? Misschien kun je even Handelingen 17 opzoeken. Handelingen hoofdstuk 17.
Handelingen.
Ja, Handelingen 17. Daar zie je het volgende.
Vers.
Ja, vers, ja. Vers 6.
Ja.
Even kijken. Ze kwamen in Thessalonica. Nou ja, dan gaan ze naar binnen. Paulus onderhoudt zich drie sabbatten. Bewijst dat Jezus de Christus is. Sommigen werden overtuigd. Alleen de Joden werden jaloers. Veroorzaakte een volksoploop. Ze kwamen op het huis van Jason af, trachten hen voor het volk te slepen. Vers 6. Toen zij hen echter niet vonden, dus die Paulus en Silas, sleepten zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en riepen: deze die het aardrijk in oproer brengen, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen opgenomen. En deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is. Jezus, zie. De boodschap van de apostel was heel eenvoudig. Er is een mens verheerlijkt in de rechterhand van God. En dat is de mens naar Gods hart, zijn welbehagen. Jullie hebben hem allemaal gedood. Hij heeft hem aan de hoogste plek gezet, aan de rechterhand van God. Bekeer je, voeg je onder zijn heerschappij. Hij is een andere koning. Op het moment dat iemand zich bekeert, voegt hij zich onder de heerschappij van die onzichtbare mens Jezus Christus. En dan zegt de schrift in Colossense 1, dan ben je verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Je bent dus overgezet van het ene koninkrijk, daar gaan we de volgende keer over nadenken, de macht van de duisternis, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is een onzichtbaar koninkrijk waar je moreel onderdeel van uitmaakt door de wedergeboorte. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij door wedergeboorte. Ja toch? Johannes 3. Dus wij allemaal zoals we hier zijn hebben ooit een keer gezegd, Heere Jezus, ja, ik aanvaard uw heerschappij. Misschien was het een proces, misschien was het een moment. Je bevindt je dus in het koninkrijk van een zoon van de liefde van de Vader. Dat is het centrum van het koninkrijk. Daarom in het boek Handelingen, de geest van God vervult je. Je gaat over die mens spreken, over Christus. Het is de zoon van de liefde van de Vader. Ja? En wat gebeurt er dan? In het leven van die gelovigen komen de karaktertrekken van de Heer Jezus langzaam openbaar. Ja toch? Hoop, hè? En dat is het koninkrijk van God nu, vandaag. En dat staat in, ik heb het ook ondergezet, Romeinen 14, vers 17. Het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Dus die mensen in Rome hadden ruzie met elkaar. Tenminste, de Joodse gelovigen aten geen onreine dingen, geen onrein vlees. De heidense gelovigen, afgodenvlees, whatever. De Joodse gelovigen zeiden, nou, die mensen die zijn losgeslagen, dat kan niet. Dat gaat allemaal tegen Mozes in. De heidense gelovigen zeiden, ja, jongens, snap je nou nog niet dat je vrij bent? En wat gebeurde er? Er kwamen twee groepen. Dus de eenheid in de gemeente kwam in gevaar. En dan gaat Paulus die brief schrijven van de Romeinen en dan zegt hij, het koninkrijk van God is niet eten en drinken, is niet van, oh, wat mag wel, wat mag niet, mag ik wel een hoed, moet ik geen hoed, moet ik een broek, moet ik een rok,
mag ik fietsen
op zondag, mag ik boodschappen doen, is niet het koninkrijk van God. Het is wel, wat is het wel? Rechtvaardigheid. Dat betekent hier, ik moet die anderen recht doen. Dat is rechtvaardigheid. Ik moet dus mijn broeder aanvaarden. Aanvaard elkaar. Beste heiden, aanvaard die Jood. Beste Jood, aanvaard die heiden, want jullie zijn één in Christus. Het koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van God door Gods geest. Dat mensen elkaar gaan liefhebben en elkaar gaan aanvaarden. Gerechtigheid, rechtvaardigheid. Vrede, dat is dus geen, want ook in deze gemeente in Zeewolde is het gevaar groot dat er om de minste of geringste zaken weer onvrede is. Die vindt dit en die vindt dat en die gaat weer dat zeggen. En, nou, dat mag dus niet in het koninkrijk van God, want je bent daarin. Er hoort vrede te zijn. Dat is een instelling die je moet hebben. Hè? Dat is een keuze die je moet maken. Je moet echt een keuze maken. Oké, ik ben het niet met die persoon eens. Ik vind zijn karakter ook, of haar karakter, een beetje lastig. Maar het koninkrijk van God, mijn Heer en Heiland zegt, heb elkaar lief. Dat is niet een gevoel, dat is niet een emotie. Ik hoef niet bij die persoon elke dag op de koffie te zitten. Maar ik moet hem wel lief hebben. Ik moet mijzelf onderwerpen aan de wet van het koninkrijk. Snap je? Dat is het koninkrijk van God nu, vandaag. En het derde is blijdschap. In de Heilige Geest. Want conflicten nemen blijdschap weg. Dus het koninkrijk van God is niet genezingen, wonderen en tekenen. Want die hoorden bij de, punt 1, het feit dat de Heer Jezus dat koninkrijk aankondigde en daarmee liet zien dat hij de Messias was. En punt 2, ik heb het uit Jesaja voorgelezen. Niemand zal zeggen, ik ben ziek. Wat staat er dan achter? Nog even teruggaan daarna. Want, staat er dan? Sorry?
Niemand wordt ziek.
Nee, maar er staat in Jesaja 33, vers 24, ik heb het aan het begin voorgelezen. Jesaja 33, vers 24.
Een foto van vergeven van ongerecht.
Ja. Ik ben ziek, want het volk dat er woont zal vergeving. Dus alle fysieke zieken in Israël, die symboliseren dat mentale geestelijke probleem. Ze waren geestelijk doof. Ze waren geestelijk blind. Ze waren geestelijk ziek, want ze waren afgeweken van de Heere. En Christus ging ze genezen om ze te laten zien, kijk, dit kom ik doen. Geestelijk wil ik dit met jou doen. Het koninkrijk van God is een geestelijk herstel. Door de wedergeboorte. En tuurlijk, als er straks een vergeving is in het koninkrijk, zal niemand fysiek ook meer ziek zijn. Maar de hele leer en gedachte, dat komt straks een koninkrijk, we moeten nu al de tekenen daarvan vertonen, is niet naar de schrift. Dat leert de Bijbel nergens. De krachten van de toekomende eeuw uit Hebreeën 6 werden door de apostelen vertoond, opdat men het woord wat zij brachten zouden horen. Dat was een teken. Dus het koninkrijk van God is A, Gods regering over alles, over de goddeloze mensen. En nogmaals, ik begrijp ook niet waarom, en dat kunnen we ook nooit begrijpen, Job krijgt ook geen antwoorden van de Heer, als hij zegt, als de Heer zich openbaart aan hem. Hij zegt alleen maar, hey Job, weet je wie ik ben? Ik ben de schepper. En dan gaat Job in zak en as zich bekeren. Hij zegt, ik had alleen maar van horen zeggen van u gehoord. En nu heb ik u gezien, nu ken ik u. En hij gaat vrucht dragen in het laatste hoofdstuk van het boek Job. Hij bidt voor zijn vrienden. En hij krijgt nog weer kinderen. En hij is gewoon een veranderd mens. En dat is er ook het lijden wat ons overkomt om ons te veranderen. Ondanks dat we soms de vragen hebben. Het koninkrijk van God is door de Heilige Geest vandaag een atmosfeer waar de gelovige binnentreedt. Ja, en in dat koninkrijk wordt de persoon veranderd naar het beeld van Christus. Er is een andere koning. In het boek Handelingen leert Paulus over het koninkrijk van God. Filippus spreekt het evangelie van het koninkrijk van God. Dat betekent het goede nieuws dat er nu een situatie is waarbij de Heer Jezus aan de rechterhand van God is. En waarbij jij, luisteraar, je kunt bekeren en onder die heerschappij van deze persoon kunt komen. Maar dan moet je wel afzien van alles van jezelf. Daarom die doop, hè? Dat je met hem sterft. Nou, dan laat ik het even bij, want er komt nog wel een avond over apart. Er is heel veel over te zeggen, maar ik hoop dat jullie daar ook enthousiast over zijn. Van wat is het toch fijn dat we de Heer Jezus mogen dienen. En je wilt het ook graag. Toch, dat is genade. Je bent niet onder de wet van het moet, maar je bent onder de genade. En het derde punt, daar gaan we nu over nadenken, is de regering van God in zijn Messias straks. Nou zijn er mensen die zeggen, ja dat is allemaal maar theologie, eindtijdscenario's, wat moet ik ermee? Ik zie het wel, dat hoor ik ook zo vaak. Hè? Ja, ik zie het wel. Maar elk woord in de Bijbel heeft tot doel dat wij moreel keuzes gaan maken. De Bijbel leert ons niet over de wederkomst om ons maar een beetje, een soort informatie te geven. Nee, het moet een effect hebben op ons leven. En dat is ook waarom ik er vanavond over nadenk. 1 tekst. Een koning zal regeren in gerechtigheid. Dat heb ik gelezen uit Jesaja 32. Dat is de Heer Jezus. Kijk, de Joden die verwachten nog steeds hun Messias. Waar blijft die koning? Maar wij weten uit Handelingen 17, dat is hem. De Heer Jezus is de koning. Maar wat staat erachter? In vers 1. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en... Wat staat er dan?
Vorsten zullen heersen.
Ja, vorsten. Zullen heersen overeenkomstig het recht. Wie zijn dat?
De wereldse vorsten zoals die aangesteld.
Nee.
Maar zullen. Waar staat dat wat je nu zegt?
Onder punt 3. Ja. Daar staat de regering van God en zijn Messias. En die kleine lettertjes daaronder, daar begint het. Zie je het staan?
Jesaja 32.
Ja, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.
Vorsten, ja, meervoud.
Ja, zullen heersen overeenkomstig het recht.
Juist. En dat is het komende rijk van de Heer Jezus, waarin niet alleen Hij, maar al de heiligen, zowel oud-testamentische als nieuw-testamentische gelovigen, zullen heersen met Hem in dat koninkrijk. Maar, let op, het is overeenkomstig het recht. Het is niet overeenkomstig de liefde. Daar kom ik zo nog even terug. Dit is puur gerechtigheid. Het is een koninkrijk waarin de zondaar ogenblikkelijk wordt geoordeeld. Daar wordt niet mee gewacht of zo. En waarbij alle mensen die rechtvaardig willen leven gezegend worden. Wijngaarden en, dan heb je het allemaal voorgelezen, ze zullen Israël als eerste zullen heerlijk genieten.
En bedoel je dan duizendjarige rijk? Of
ja, okay. Het duizendjarige rijk. Dat, zo wordt het genoemd in het boek. Niet letterlijk zo, maar er staat wel 6 keer van het zal 1000 jaar duren. Of dat nou letterlijk 1000 jaar zijn, dat denk ik wel. Maar... ja, laten we dan maar even in het midden. Er staat, die man zal als een beschutting zijn tegen de wind.
Hoe kom je hierbij dat dit de betekenis is van vorsten? Waar haal je dat uit?
Dat staat... even kijken. Ik heb dat straks ook... waar staat dat? Daar kom ik zo even op terug. Ja, wij zullen heersen als vorsten. Dat is 2 Timotheus... nee. 2 Timotheus 2 vers 12 inderdaad. En natuurlijk ook allerlei teksten uit het Oude Testament. Zoals bijvoorbeeld uit... Daniel heb je een tekst erover. Dat de koning zal heersen, maar alle heiligen met hem. Weet je wel.
2 Timotheus
2 vers 12. Als ik het goed heb, 2 Timotheus 2 vers 12. Ik zal even kijken of dat klopt. Ik denk het wel. Er staat dit. Als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren. Als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. En dan heb je nog bijvoorbeeld 1 Korinthe 6, daar staat, weet u niet dat u de wereld zult oordelen? Even kijken. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dat staat er. En als u door de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken? Of weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Dat is vers 2 van 1 Korinthe 6. De heiligen, dat zijn dus alle gelovigen. Maar mijns inziens horen daar ook de oud-testamentisch gelovigen bij. Die gaan ook regeren met Christus. Dat was 1 Korinthe 6 vers 2. Ja. Weet u niet, en dat woordje oordelen, daar bedoelt hij eigenlijk mee regeren. Je gaat natuurlijk niet engelen oordelen in de zin van voor eeuwig in de hel gooien, maar je gaat over ze heersen als verheerlijkte mensen. Dat is ongelooflijk. Maar die man zal een beschutting zijn tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeek in een dorre streek, als een schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dat geldt nu al voor de gelovigen. Beschutting tegen de wind, allerlei wind van leer, allerlei dwaalleer. Een schuilplaats tegen de vloed van de machten, van de duisternis die tegen je opstaan. En als waterbeek in een dorre streek is hij, de Heer Jezus. En ik heb natuurlijk gelezen Daniel 7. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moeten hem vereren. Of moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Dat is belangrijk. Het duurt wel 1000 jaar. Maar na die 1000 jaar geeft hij het koninkrijk aan de Vader. En dan zal het zijn God alles in allen. Dus in die zin zal het koninkrijk nooit ophouden. Want de Heer Jezus zal als God, hij is God, alles in allen zijn. Samen met de Vader en de Heilige Geest. Dus hij zal altijd en eeuwig regeren. En dat noemen we het duizendjarig rijk. En dat zal beginnen als de Heer Jezus uit de hemel terugkomt, zichtbaar. Ja? De mensen zullen heel oud worden. Jesaja 65 heb ik voorgelezen. Een van de kenmerken van het koninkrijk. Er zal weer een leeftijd worden bereikt waarbij een jongeling 100 jaar wordt. De dieren zullen elkaar niet meer verslinden. Ja? En er staat ook, even kijken, een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Dus dat is echt een heerschappij in gerechtigheid. De Heer Jezus zal heersen. En als, dan moet je even het verschil goed proberen te begrijpen, dat tijdens die 1000 jaar met een ijzeren knots wordt geheerst. Er zal vrede en gerechtigheid zijn, maar zodra er ook maar iemand openlijk opstaat tegen de Heer Jezus, wordt gelijk volgens het recht van de wet, wordt hij vervloekt, wordt hij gedood. Dat klinkt heel bruut, maar dat is wel het heersen in recht. Terwijl na die 1000 jaar een situatie is waar er staat geschreven dat gerechtigheid zal wonen op de aarde. Dus niet meer heersen, want dat is die 1000 jaar. Mensen zijn dan nog allemaal in staat om tegen hem op te staan. Hè? Het zal ook gebeuren aan het einde van die 1000 jaar, waar de duivel wordt losgelaten en hij zal velen verleiden. Maar nadat de duivel, de valse profeet en iedereen geoordeeld is, is er gerechtigheid die woont. Want die mensen die dan op de aarde wonen, zullen allemaal wederom geboren zijn. Allemaal, stuk voor stuk. Een nieuw leven hebben. Dus dan zal de gerechtigheid er wonen. En zal niemand meer zijn waarover moet worden geheerst.
Jij zegt net dat allemaal nog tegen God kunnen opstaan.
Kunnen, ja. Maar niet, heel veel doen het ook niet natuurlijk.
Maar ik neem aan dat niet degene zijn die met hem regeren.
Nee.
Dat kunnen die toch nog van ons
nemen. Nee, want die hebben... Kijk, want dat zijn allemaal mensen die opgewekt zijn uit de dood.
Nee, dat is man. Dat is natuurlijk niet
allemaal eigenlijk. Nee, klopt. Maar wij die met hem heersen, zowel Oud-Testamentisch als Nieuw-Testamentisch geloven, hebben allemaal een opstanding, een nieuw lichaam. Mozes en David en wij. En wij kunnen dus ook niet meer zondigen, gelukkig. Want dit lichaam, het sterfelijke lichaam, ja, dat is nog onderworpen aan de zonde. Maar dat is straks, wordt het vernieuwd. En dat zal een heerlijke tijd zijn. Die 1000 jaar alleen al. Maar daar ga ik zo nog wel iets over zeggen, over wat onze plek daarin is. In Israël is, dat is heel belangrijk, genezen. En dat zie je heel duidelijk staan in Jesaja 32. Dan wordt Israël behouden in die 1000 jaar. En dan staat er, dan, vers 3 van Jesaja 32. Dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden. Zie, niet. Wat ze wel deden toen hij onder hen was. En de oren van wie horen zullen er acht op slaan. Dat deden ze niet toen hij onder hen was. Met enkele uitzonderingen. Dagen later. En het hart van onbedachtzame zal inzicht krijgen. Want heel Israël wordt behouden, zegt Romeinen 11. Als hij komt. Ze zullen zien in wie zij doorstoken hebben.
Met andere woorden, de mensen die dan leven,
ja,
en hem zien en horen, die komen in één keer tot geloof.
Van Israël, ja. Het overblijfsel.
Ja. Dat is... Op waren toch juist de enigen die juist tot het geloof waren gekomen, het overblijfsel?
Ja, klopt.
Maar waarom moeten ze dan... Ja, dus al... Ze zullen zich bekeren zodra ze hem zullen zien, maar ja. Dat is juist de enige...
Ja, klopt. Dat is een moeilijke vraag die jij stelt. Jammer. Er is een overblijfsel in de grote verdrukking, dat is al bekeerd. Maar... Al die mensen aan wie zij dat evangelie gebracht hebben, die zullen, als de Heer Jezus uit de hemel komt, zich op dat moment, als ze hem zien, zullen rouwklagen en die zullen dan tot geloof komen. Maar daarvoor, voor in de grote verdrukking, is er al een overblijfsel, wat al de Heer toebehoort.
Maar dat zijn dan medegeboren mensen.
Ja, klopt. Maar dat is een kleine groep. 144.000 verzegelden, zegt de Openbaring, 7. En die zullen uitgaan. Maar als de massa was allemaal verstrooid en er komt nog een vijand uit het noorden en dat is een heel gedoe in de grote verdrukking. Maar als Christus komt, zal een grote groep, 2/3 wordt uitgeroeid, maar 1/3 zal ik louteren, zegt hij. En zij, gans Israël, dus uit alle 12 stammen, zullen, en daar gaat die tekst over die ik eronder heb gezet, uit Zacharia hoofdstuk 12 vers 10, daar heb je de achterkant van je samenvatting bovenaan. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen als men bitter klaagt over een eerstgeboren. En dat is aan het begin van het duizendjarig rijk. Dan zal Israël tot bekering komen. En dan zal eindelijk in Jeruzalem de tempeldienst, zoals God het bedoeld heeft, met allemaal mensen die dat ook van harte doen. En de wereld, de volken, zullen daar onderwijs krijgen in de Torah. De wet zal uitgaan van Sion. Want er moet worden geheerst in gerechtigheid. Ja? En onder die tekst heb ik geschreven, als de Heer dit koninkrijk op aarde vestigt, dan zal alle tegenstand tegen God openlijk worden geoordeeld en weggedaan. Te beginnen bij het beest en de valse profeet. Ja. De opstandige legers en daarna de duivel. Die wordt in de poel van vuur gegooid aan het einde van die duizend jaar. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zij zullen alle mensen die opstandig zijn tegen God bijeen verzamelen en in de vuuroven werpen. Dat is als hij komt. Het gaat niet over de gemeente overigens. Maar dat is een lastig thema. Ja. Er staat, zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. En de engelen zullen uitgaan en de boze uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matteüs 13, vers 49 en 50. Dus even als volgt. De Heer Jezus komt terug. Israël aanschouwt hem. Komen tot bekering. Hij zendt zijn engel uit. Hij zendt zijn engel uit. Werpt die valse profeet en dat beest in de poel van het vuur. Die mensen worden verzameld en worden geoordeeld. De Satan wordt dan gebonden en aan het einde van die duizend jaar in de hel gegooid. En dan begint zijn koninkrijk. Er komt nog een opstand van Gog en de Magog aan het begin. Dat is Ezekiel 38, 39. Maar dat wordt ook gelijk door hem de kop ingedrukt. Dan krijg je 1000 jaar vrede. Waarbij de heiligen van alle tijden die geleden hebben om het geloof, dan openlijk zichtbaar zullen zijn als heersers. En ze zullen allemaal iets uitdragen van wie hij is. Aan de mensen die dan op aarde wonen. Dat is heersen. Dat is iets leren over wie de Heer God is. Maar nou komt het moeilijkste. Dat is het einde van de studie. Wat is dan onze plaats in dat koninkrijk? Waarom moeten we dit allemaal weten? Nou, hoewel dat koninkrijk een koninkrijk van gerechtigheid is, is de plaats van jou en mij veel en veel hoger dan alleen gerechtigheid. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, weet je nog? Ja. Nou, de gelovige is met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Dat is niet meer op aarde, dat is daar. Het koninkrijk is over de aarde, wij zijn in de hemel. Klinkt een beetje arrogant. Maar dat ligt niet aan ons, maar het ligt aan het offer van Christus. En we zijn gezegend daar met alle geestelijke zegeningen. Dat betekent dat God de Vader, iedereen die hier zit, voor zijn aangezicht heeft gezet in zijn Zoon. Wij zijn nog hier, maar omdat die Zoon daar is, zijn wij daar ook. Want wij zijn gekocht en betaald. En wij wachten op het moment dat hij ons tot zich zal nemen. Tot het huis van de Vader. En dan zijn we daar met lichaam aan hem gelijk. Dus onze toekomst is niet de aarde, maar de hemel. Dus als hij komt om dat rijk te vestigen, wie komen er dan met hem mee?
De gemeente.
Ja. Alle heiligen. 1 Thessalonicense 3 vers 13. Wanneer hij komt met al zijn heiligen.
Dat impliceert dus dat we daar weg zijn.
Klopt. En je ziet het ook in Openbaring 19. Als die legers uit de hemel komen, dan zijn zij gereden op paarden met witte kleding. Ja, als Jezus terugkomt naar de aarde, mogen alle mensen die van hem houden bij hem komen. Dat zijn mensen,
zoveel mensen
dat je ze niet kunt tellen. Als Jezus terugkomt naar de aarde, mogen alle mensen die van hem, dat hangt hier aan de muur voor de luisteraar thuis, bij hem komen. Nou, ik zou willen zeggen, er zullen alle mensen met hem meekomen.
Ja, snap je.
En dat zegt, daarvan zegt de Heer Jezus, het zal een kleine kudde zijn. Er zijn er wel veel, maar vergeleken bij de rest van de wereld is het een kleine kudde. Maar nou komt het. Want als de Heer Jezus terugkomt, zullen wij met hem terugkomen aan hem gelijk. Hij zal worden bewonderd in alle die hebben geloofd. Even heel praktisch. Gerard, Anker, Ria, Kees. Nou ja, noem je maar iedereen die hier zit. Die komen allemaal met hem in een lichaam. Wat zijn heerlijkheid weerspiegelt. Snap je? Dus die mensen zien niet Gerard, die zien niet. Die zien Christus in jou. Het openbaar worden van de zonen Gods. Wauw. En wat gebeurt er dan in die 1000 jaar? Staat de naties zullen door haar licht, dat is het licht van het nieuwe Jeruzalem, dat is die gemeente die uit de hemel neer is gedaald, hemelse mensen, die zullen in dat licht wandelen. Dus jij bent een soort wandelend getuigenis van de genade van de Vader, want je hebt een heel lichaam aan dat van Christus gelijk. En die mensen die hier op aarde wonen, die zijn allemaal nog sterfelijk. En ze horen wel de wet, ze horen van al die Joodse mensen hoe dat allemaal werkt, maar dan zien ze jou en denken ze, wat is dit? Dat is licht. U bent het licht van de wereld, weet je wel?
Vanuit de aarde zien ze dat.
Ja, maar je hangt daar niet in de lucht of zo. Nee. Maar je bent hier onder die mensen, zoals de Heer Jezus dat was, na zijn opstanding. En hij verscheen aan hen, en hij verscheen aan hen. En dan was hij daar weer weg, en dan was de deur dicht, was hij weer daar. En iedere keer zegt hij, vrede zij u. Weet je wel? Er is niks meer tussen jou en God. Het is goed, het is vrede. En dat zul jij dan in jouw hele wezen, want jouw lichaam is gelijk aan dat van de Heer Jezus, zal je dat communiceren aan die mensen in dat vrederijk. Een stukje licht van de Vader. Hoe dat precies dan allemaal werkt, dat weet ik niet. Maar de koning van de aarde zullen haar heerlijkheid tot haar brengen. Wat dat dan weer betekent, weet ik ook niet precies. Maar ze zullen zo onder de indruk zijn van de gemeente, van al die mensen die daar wandelen. In nieuwe lichamen, met gewoon de heerlijkheid van de Heer Jezus uit. Dus zijn liefde volmaakt, zijn geduld volmaakt, zijn alles volmaakt van hem. Ja, dat gaat natuurlijk ver uit boven de wet. Dus dat is een geweldige troost. En Paulus zegt, nou met het oog daarop, kijk maar mee, in 2 Timotheüs 4 vers 1, bijna onderaan. Ik weet niet of je het ziet staan. Dan zegt hij, ik betuig van God en Christus Jezus die levende en doden zal oordelen en zijn verschijning en zijn koninkrijk. Zie, predik het woord, weerleg, bestraf, vermaan in alle geduld, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar hij komt als koning. En je wilt toch dat al die broeders en zusters straks dat van Christus zullen communiceren in dat rijk, of niet? Daarom zegt hij, ik betuig voor God en Christus en zijn koninkrijk. Want als mensen een andere leer gaan volgen, het niet meer gaan hebben over, ik moet leren dat God mij heeft gekruisigd, wat een oude mens betreft. Er mag niets van het vlees openbaar worden in mijn leven, ja. Dan zullen ze straks in het koninkrijk ook niet zoveel van Christus kunnen communiceren aan de rest. Dat heet regeren. Duidelijk of niet? Daarom staan al die dingen in de Bijbel. Zodat jij een verlangen krijgt om in dat koninkrijk straks jouw Heer te vertegenwoordigen. Zoals je dat nu al doet in deze duistere wereld. Paulus zegt, overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. Dat is de dag waarin hij 1000 jaar regeert. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Zie zijn verschijning. Dat komt nog. Maar als we daar zijn, is het al achter de rug. Dan hebben we zijn verschijning lief gehad. Daar hebben we naar uitgekeken dat Christus eindelijk heerst over deze vreselijke wereld. Daar kijk ik naar uit.
En wat is een andere omschrijving van ik betuig?
Dat betekent een soort plechtige eed die hij aflegt.
Het is niet ik beleid.
Nee. Het is zo belangrijk dat hij zegt, ik betuig van God en van Christus en voor zijn verschijning. Ik betuig, beste Timotheus, predik het alsjeblieft het woord. Ga niet.
Ik bezweer.
Ja, ik bezweer. Hij wil dat heel duidelijk op het hart van Timotheus leggen en ook van jou en mij. Ga niet een mening verkondigen. Ga niet je eigen verhaal verkondigen, maar predik het woord. Zorg dat mensen het woord gaan horen, begrijp je? Nou, dat is wat ik graag wil, dat het woord van God opengaat. Waarom? Omdat mensen dan allemaal naar mij toe komen en zeggen van, nou, geweld. Nee, omdat ik graag wil, hoop ik, ik heb niet altijd mijn eigen motieven, maar dat mensen vrucht gaan dragen voor hem. Het gaat om hem, weet je wel? En ik heb van de week weer een paar mensen gesproken en wat mailtjes gekregen. Ik vind het gewoon zo bijzonder dat vandaag de dag zoveel mensen in Nederland, ondanks het lijden wat ze hebben, gewoon pal staan voor hun Heer, weet je wel? Het is zwak in de ogen van de wereld. Het is niet dat ze nou volle zalen trekken, maar ze hebben een geweldig getuigenis. En dat zie je gewoon in hun trouw, in hun eerbied voor hem en hun liefde voor hem. En dat bemoedigt mij enorm. Er zijn er zoveel gewoon, echt. Nou, tenslotte. Onze plaats in dat koninkrijk is afhankelijk van onze verantwoordelijkheid. Tuurlijk. Die stad uit de hemel heeft de heerlijkheid van God. Dat is de genade. Maar als het gaat om jouw taak, heersen over een stad, zoals Lucas dat noemt, dan heeft dat met jouw leven nu te maken. Hij zegt in Lucas 19, een man van hoge geboorte ging naar een ver land en hij gaf ieder een pond. Ja, een pond. De Heer Jezus ging naar de hemel, iedereen krijgt de Heilige Geest. Het leven uit hem. Maar wat doe je ermee? Ga je ermee aan de slag? Zorg je dat het vrucht draagt, dat er een karakter komt dat op hem lijkt? Zorg je dat je met hem leeft en dat er iets zichtbaar wordt van hem? Of, zoals die ene zegt, ik heb het in de grond gestopt. Dat kan je natuurlijk niet letterlijk met de Heilige Geest doen, maar het is maar een gelijkenis. Hè? Het principe gaat om de verantwoordelijkheid. Sommigen die bij de christenheid zijn gekomen, zijn helemaal niet wedergeboren. Ze lijken wel dat door hun doop en belijdenis dat ze getuigen van God zijn, maar uiteindelijk...
Onderscheid dat is?
Ja, als je zulke dingen zegt, dan zijn er een hoop mensen die in één keer allerlei functies in de kerk gaan aanvaarden, weet je wel. Die denken dan, oh, ik moet mijn verantwoordelijkheid pakken, ik moet werken.
Nee, daar gaat het niet om. Dit gaat om trouw.
Ja, verkeerde insteek. Maar wat betekent het dan?
Dat staat onderaan in Lucas 19, vers 17. Hij zei tot hen, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, daar gaat het om. Trouw. Het gaat niet om dat je veel preekt, dat je veel mensen tot bekering brengt, dat je veel geld weggeeft, weet ik veel wat. Maar het gaat om dat je trouw bent in jouw leven aan de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dat ziet de wereld natuurlijk niet. De wereld die vindt pas iets mooi als het een beetje effect heeft. Maar God ziet wat de zijnen in hun lijden. Sommige mensen hebben een moeilijk huwelijk. Sommige mensen hebben een moeilijk lichaam. Sommige mensen hebben van alles waarmee ze worstelen. Maar ze blijven vasthouden aan de Heer Jezus. Maar dat wordt straks in dat koninkrijk beloond. Sterker nog, al die mensen die hun leven hebben gegeven voor de Heer Jezus, Stefanus te beginnen, tot aan de martelaren nu vandaag in Noord-Korea en weet ik veel waar allemaal, die zullen allemaal in het koninkrijk een geweldige vooraanstaande plek hebben. Waarom? Omdat zij nu lijden voor de koning, maar straks met hem zullen heersen.
Maar daarmee zeg je...
Maar
daarmee zeg je wel dat als je in die positie niet komt, zoals hier in het Westen, dan zul je dat nooit kunnen bereiken. Dat is echt onzin.
Nou, misschien niet.
Het gaat om het afsterven van jezelf in Christus.
Ja, maar dat...
En de dingen van Christus aandoen.
Ja, dat klopt.
Dat kun je hier ook.
Ja, klopt, kan ook. Alleen het is wel zo dat wij worden hier op een andere manier verzocht dan in dat soort landen.
Dat is absoluut een feit.
En dan gaat om hoe sta je tegenover de Heer in deze dingen? Ben je trouw in het dienen van hem, ondanks alle verleidingen, weet ik wat er allemaal is. En het heb gezag over 10 steden betekent gewoon, deze man was trouw geweest. En in het koninkrijk wordt openbaar, de zonen gods openbaar, zegt Romeinen 8. In hetzelfde hoofdstuk staat, als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Hè? Dat is het doel van het koninkrijk, dat de zijnen, Oud Testament, Nieuw Testament, zullen worden getoond als in het koninkrijk van zijn vader, als mensen waarop de vader trots is. Niet omdat ze zo goed waren, maar omdat ze zich hebben onderworpen aan zijn heerschappij. Dat wordt dan zichtbaar 1000 jaar lang.
Precies.
En wat voor taak je daar hebt, hangt af. En dan moet je helemaal niet gaan denken, ik wil graag 10 steden. Dus ik ga nu zo goed mogelijk mijn best doen. Nee, ik wil daar de Heer Jezus zoveel mogelijk eer geven. Dus, dat is het motief. Niet dat jij daar heerst over 10 steden, dat is ik gericht. Snap je? En laat dit voor ons een extra motivatie zijn om alles wat uit het vlees komt, voortdurend te oordelen en te zeggen, dat wil ik niet. En ik wil gewoon dat zijn naam geëerd wordt. En we gaan allemaal wel eens de mist in, tuurlijk. We struikelen allemaal dikwijls, zegt de Bijbel. Maar je houdt elkaar scherp in dat koninkrijk nu. Rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. En in heel veel gemeentes is dat niet meer.
Is dit ook het gedeelte waar de katholieke leer van de goede werken uit heeft gehaald?
Jullie was 19?
Ja.
Ik zou het niet weten.
Nou, Openbaringen, die zegt daar iets over. Kijk naar de 7 gemeente, daar zegt hij van jullie zijn de eerste liefde kwijtgeraakt en jullie hebben de wet daarvoor in de bek gezet.
Dat laatste staat er niet, maar het eerste wel.
Nou, lees het maar.
Misschien bedoel jij op Jacobus, Arthur. Jacobus, waar staat dat Abraham door werken werd gerechtvaardigd. Maar dat bedoelt Jacobus natuurlijk dat Abraham bewees een gelovige te zijn door zijn werk. Want je wordt natuurlijk gerechtvaardigd van God door genade, door geloof. En niet door werk. Maar hij was gerechtvaardigd uit zijn werk. Hij bleek een gelovige te zijn. Dus mensen, God regeert nu. In alles. Het is wel indirect. Het is nog niet openlijk. Want zijn kinderen lijden. Zijn kinderen sterven. En de goddeloze heeft voorspoed. En toch, hij heeft daar de hand in. 2. Het koninkrijk van God is nu in alle levens van de gelovigen zichtbaar door de Heilige Geest. Vrede, blijdschap, rechtvaardigheid. En 3. Straks als Christus komt, komt er een openlijke rechtvaardigheid eindelijk over deze wereld. Waarbij alle heiligen, die nu nog in deze tijd worden uitgejouwd en vervolgd, die zullen dan stralen als de zon, zegt de Heer Jezus. Ze zullen letterlijk een licht zijn, omdat ze vol zijn van Christus, door zijn genade. En ze zullen ook een taak krijgen, en dat hangt weer af van onze verantwoordelijkheid in dat wat je krijgt hier. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Dus. Nou, daar houden we het vanavond bij. Ja? Doet hij het nog? Ja.